Ja, gemeente, dat laatste wat we zojuist hebben gezongen, vervoerd door licht en dwang, getuigt men vals tot mijn ondergang. Dat is het wat onze heiland overkwam toen hij op weg ging naar het huis van de hoge priester. En dat gaan we nu samen lezen uit het woord van God. Uit het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus 26, we lezen vanaf vers 57 tot en met vers 75. Matthäus 26, vers 57 tot en met vers 75. Daar luidt het woord van de Heere in Matthäus 26 vanaf het 57ste vers als volgt. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen, die zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem, antwoord u niet, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten, aan de rechterhand van de kracht van God, en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordde en zeiden, hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem. En die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw met een eed en zei, ik ken de mens niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. De vraag van de hoge priester, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste 2 die vals getuigen, ten tweede 1 die oprecht getuigt en tenslotte 1 die niet getuigt. Gemeente, jongens en meisjes, ik kan het me nog goed herinneren, jongens en meisjes, toen ik zelf vroeger op de basisschool zat, dat af en toe de bovenmeester, zo noemden we dat toen nog, de directeur, dat hij af en toe door de gang liep en dat hij dan af en toe op het raampje klopte. En als hij dan op het raampje klopte, dan werd het muisstil. Dan wist iedereen het is weer zover. Er wordt weer iemand op het matje geroepen. dan had je het wel heel bond gemaakt. Dan had je je wel echt misdragen als je bij de directeur op zijn kamer moest komen. En jongens en meisjes, dat gebeurde er nu met de Heere Jezus. De Heere Jezus moet bij de directeur op zijn kamer komen. Bij de directeur van de kerk, van de synagoge, van het Sanhedrin. Bij de hoge priester. Hij moet in het huis, in het paleis van de hoge priester komen. Midden in de nacht. Gemeente, zo gebeurde het. Nadat hij zich overgegeven had in de handen van zijn vijanden. Nadat alle discipelen waren weggevlucht. En nadat Jezus zich had laten grijpen, liet hij zich leiden naar het huis van de hoge priester. En Matthäus gaat voorbij aan een kort verhoor bij Annas. Matthäus legde de nadruk op dat de lijdensaankondigingen, zoals Jezus dat voorzegd had, dat die nu worden vervuld. Ze worden bijeen geroepen, de schriftgeleerden en oudsten, de overpriesters, heel de raad. Ze worden opgetrommeld, uit bed gehaald, totdat het quorum is bereikt en er een besluit genomen kan worden in deze nachtelijke vergadering. Het formele vonnis mag pas bij daglicht worden geveld. De tempel kunnen ze dan ook niet in midden in de nacht. De officiële vergaderzaal van het Sanhedrin blijft dan ook gesloten. En daarom heeft de hoge priester voor deze keer zijn huis ter beschikking gesteld. Want deze zaak kan geen uitstel leiden. Deze zaak kan niet wachten tot morgen. Dit kwaad dat hier geschiet, dat wil Matthäus duidelijk maken. Het kan het daglicht niet verdragen. Tot 3 keer benoemt Matthäus het dan ook. In vers 59, 60 en 61 dat het een vals getuigenis is. Ja, want jongelui, als je bij de directeur op zijn kamer moet komen, dan moet er wel een aanklacht tegen je lopen. Dan moet je het wel heel bond hebben gemaakt. En gemeente, dat is het doortrapte, dat is het valse. Als er een vonnis wordt geveld, is er een rechter en een aanklager. Maar hier bij Jezus is de rechter zelf de aanklager. Het besluit ligt bij voorbaat vast. Alle leraren zijn bijeengekomen. We lezen dat al aan het begin van dit hoofdstuk, al in het 3e vers, dat de overpriesters, schriftgeleerden en oudsten bij elkaar gekomen waren. Toen al in het paleis van de hoge priester. En toen is daar al besloten dat Jezus gegrepen en gedood zal worden. Nee, jongelui, niet naar de rebound of naar de burcht, naar het graf. Daar zal Jezus heen geleid worden. Het besluit ligt vast. En nu is hij gegrepen. Hij zal gegrepen en gedood worden. Nu is hij gegrepen. En nu is er nog 1 ding nodig. En dat is bewijslast om hem te doden. Nee, Jezus wordt niet voorgeleid. Het Sanhedrin zelf heeft hem gearresteerd en het Sanhedrin zelf organiseert nu ook zijn voorgeleiding. Dat betekent dat het Sanhedrin ook aan zet is om het vervolg te organiseren. Ze moeten er naar zoeken. Al dagen geleden is het besluit genomen om Jezus te doden. Ze hebben er al tijden over na kunnen denken en nu hebben ze hem. En nu slagen ze er niet in om ook maar 1 reden te vinden, 1 aanklacht tegen hem op te voeren. Ze moeten er naar zoeken, terwijl hij daar staat, in hun midden, als 1 die dient. Hij toont zich daar, maar ook nu, in onze spraakverwarring, in onze chaos. Als de onschuldige, het geschikte lam, dat om onze overtreding is verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Terwijl hij zijn mond niet opent, zijn zij in de weer heftig op zoek van de een naar de ander, naar een valse getuigenverklaring, maar zij vinden niets. En nog eens benadrukt Matthäus het, hoewel er veel valse getuigen aan het licht komen, en toch vinden zij niets. Wie zich mengt in een vals getuigenis, dat is ook wel de les voor ons vanmorgen. Wie een verbond met de leugen aangaat in zijn leven, belandt in chaos, in onrust, in spraakverwarring. Wie zijn wij in onze woorden tegenover God, tegenover elkaar, op het werk en in de kerk, in het gezin en in de gemeente, op school en in de vriendenkring? Zijn wij authentiek tot op het bod, of zeggen we ja voor het aangezicht van God bij het doen van openbare belijdenis van het geloof, door onze avondmaalsgang, door ons jawoord bij het doopvond, door ons jawoord bij de knielbank? Zeggen we ja, maar is ons leven één grote nee? Terwijl men zo dicht bij de waarheid leeft, terwijl men letterlijk om de waarheid heen draait, de waarheid met een hoofdletter, geven vele leden valse getuigenissen. Gemeente, wat is het hypocriet wat hier gebeurt? Ze houden zich stipt aan de letter, maar de levende, daar willen ze zo spoedig mogelijk van af. Want pas dan is een getuigenis rechtsgeldig. Zo lezen we dat tot twee keer toe in de Tora, als er minimaal twee getuigen aan het licht komen. En uiteindelijk komen er dan ook twee valse getuigen. En zij zeggen het: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. Dat had Jezus niet gezegd. Jezus had niet gezegd, jongens en meisjes, toen de Heere Jezus bij de tempel was, toen had de Heere Jezus niet gezegd, ik kan deze tempel afbreken en ik kan hem in 3 dagen opbouwen. Jezus had gezegd, breek deze tempel af. De Heere Jezus bedoelde niet de aardse tempel, maar de Heere Jezus bedoelde zijn lichaam. En gemeente, toen begrepen ze het al niet. Dat Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam, toen was er al spraakverwarring. En gemeente, dat is het wat de boze altijd weer doet. Hij brengt de spraakverwarring. Hij brengt verdeeldheid, onrust, chaos. Hij verdraait Gods woord. Hij haalt het uit de context. En hij maakt van Gods getuigenis een vals getuigenis, een halve waarheid, een hele leugen. Hij zaait twijfel, juist bij het kruis en bij de opstanding. Hij wil de essentie onderuit halen. Je mag van de boze wel in Jezus geloven. Ook in andere godsdiensten wordt Jezus beleden. Als je hem maar niet heel persoonlijk als Heere erkent in jouw leven, als je maar niet denkt dat hij als de Zoon van God voor jou de dood heeft overwonnen, als die merkt, die boze, dat het evangelie ook maar enigszins begint te landen in je leven, dan steekt hij er spoedig een stokje voor. Bijna is zijn plan geslaagd. Maar er is altijd wel iets wat niet klopt. Als je je inlaat met leugen en bedrog, met roddel achterklap. Die twee getuigen waren genoeg geweest als hun verklaringen naadloos overeenstemden. De evangelist Marcus meldt het ons dat ook hun getuigenis niet eensluidend was. Het dreigt alsnog een mislukking te worden. Dat mag niet gebeuren. Daarom neemt de hoge priester nu het woord. En er is er slechts één die helpen kan. Eén die hen uit deze verwarring en uit deze chaos kan halen. En gemeente, wat is dat? Een goddelijk geheim. Een goddelijke ironie wat hierachter zit. Er is er één daar in de zaal die het woord waar kan maken. Eén die dit getuigenis bezegelen kan. En dat is hij die zwijgt. Hem hebben ze nodig. Zonder dat ze het in de gaten hebben, wordt het lam van stal gehaald. En de hoge priester hoopt dat hij het nu bevestigen zal. Dan is het pleit beslecht, de zaak afgerond. Maar hij zegt niets. Hij protesteert zelfs niet. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. Eén die oprecht getuigt. Want zo gaat dat toch? Jongelui, jongens en meisjes, dat begrijpen jullie ook wel. Als een verdachte wordt aangehouden en er is geen overtuigend bewijs, dan wordt die gedachte weer vrijgelaten. Maar zo gaat dat bij de Heere Jezus niet. Zo makkelijk komt hij er niet van af. Terwijl er geen overtuigend bewijs is, terwijl de verwarring alom is, staat de hoge priester op. Gemeente, dat was de gewoonte niet. De hoge priester leidde de vergadering zittend, zoals ook de voorzitter in de Tweede Kamer bij ons dat doet in onze tijd. Stel je voor dat de voorzitter in de Tweede Kamer tijdens het leiden van de vergadering plotseling gaat staan. Gemeente, dan moet er wel iets heel bijzonders aan de hand zijn. Dan moet er wel iets heel bijzonders gaan gebeuren. Ja, dat gebeurt hier ook. De voorzitter is gaan staan, de hoge priester, die door God is aangesteld uit het geslacht van Aaron om de priesterdienst te verrichten, zonder dat hij er erg in heeft. Wijst hij als hoge priester, door God gezonden, wijst hij als hoge priester, de enige echte hoge priester nu, openlijk aan. Dat blijkt wel. Als hij zijn kleed scheurt en het op de aarde valt en het ene lam overblijft. Het volmaakte lam dat tot nu toe nog geen woord gesproken heeft. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo doet hij zijn mond niet open. Antwoord u niet. Zo klinkt de ongeduldige vraag van de hoge priester. Wat getuigen deze tegen u? Zo voegt hij er geagiteerd aan toe. De hoge priester verraadt zichzelf. De hoge priester is aan de kant van de beschuldigers gaan staan. Ziet u, gemeente, zelfs de hoge priester toont het ons dat het onmogelijk is om neutraal tegenover Jezus te staan. Het is voor of het is tegen. En hoe sta jij tegenover hem? Wie is hij voor u? De hoge priester doet alsof hij neutraal is. Hij gaat tussen de partijen staan. Maar zijn spraak verraadt hem. Wat getuigen deze tegen u? Dit vraagt toch om spontaan protest. Wie wil voor godslasteraar uitgemaakt worden? Is dat niet op zijn minst verdacht als iemand niet reageert op zulke aanklachten? Maar Jezus zwijgt in alle talen. Jezus weigert erin mee te gaan, in al dit onrecht dat hier geschiedt. Gemeente, tot op de dag van vandaag weigert hij erin mee te gaan. Hij is wel barmhartig, zeer genadig, groot van goede tierenheid. Maar hij is ook rechtvaardig en hij is ook heilig. En als je een dubbel leven leidt, een huichelachtig leven, dan kan hij zijn hart niet aan je kwijt. Johannes zegt het later, als wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen wij de waarheid niet. Juist door te zwijgen, antwoordt Jezus. Tot op de dag van vandaag. Meer dan zij en wij durven denken. Het is veelzeggend dat hij zwijgt. Hij is niet aan zet. Wat de hoge priester nu doet is onacceptabel. Hij zou moeten concluderen, net als Pilatus later zou moeten concluderen, dat er geen echte aanklacht tegen Jezus is gevonden. Hij zou moeten spreken. Het zwijgen van Jezus is een laatste appel op het hart van de hoge priester. Het woord is aan u. Ziet u, gemeente, die zwijgende zalig maken. Hij ontmaskert het ongeloof. Hij ontmaskert het schijngeloof. Hij ontmaskert alle huichelarij. Dat hij zwijgt, dat is liefde. Dat is genade. Hij dwingt ze niet om tot inkeer te komen. Tot op de dag van vandaag doet hij dat niet. Hij stelt ze wel voor de spiegel. Hij geeft ze de tijd. De tijd om eerlijk te worden. De tijd om tot inkeer te komen. Maar zij doen dat niet, integendeel. Ze verharden zich. En zo gaat dat met ons mensen, gemeente, als we ons eenmaal inlaten met leugen en bedrog. Het gaat van kwaad tot erger. De vraag van de hoge priester verandert in een eis. En in plaats van Jezus vrij te spreken, haalt hij de naam van God erbij. Onder ede moet Jezus nu antwoorden. Ik bezweer u bij de levende God, dat u het ons zegt, of u de Christus bent, de Zoon van God. De Zoon van God. Ja, u hoort het goed. Deze hoge priester gelooft dat de Christus die komt, de Zoon van God is. Maar, dat kan hij niet zijn. Die daar gebonden voor hem staat. Want hij is een man, een mens. Een man van smarten, die zich als een lam nu lijden laat. En gemeente, dan kan Jezus niet meer zwijgen. Als Vaders naam in het geding is. Nee, Jezus zegt niet zonder meer, ja, dat ben ik. Andersom, u hebt het gezegd. Jezus laat het de hoge priester zeggen. Zoals hij eerder, in dit hoofdstuk, Judas liet spreken. Toen die het vroeg, ben ik het, rabbi? U hebt het gezegd, zei Jezus toen. Het zijn uw woorden. U hebt het gezegd. Jezus legt het de hoge priester in de mond. Hij legt de belijdenis op zijn lippen. Wat een genade is dat, dat hij dat doet. En dat is het waar Matthäus hier ook de nadruk op legt in vergelijking met Marcus. Opdat de hoge priester het nu uit zou spreken voor heel het volk. Hier is uw lam, hier is uw zaligmaker. Hier is het lam dat God gezonden heeft, dat voor onze ongerechtigheden verbrijzeld wordt. Opdat heel het volk gered zal worden. Deze keer spreekt u de waarheid. En het is aan u wat u ermee doet. Of u het beaamt, of dat u het verwerpt. U hebt het gezegd. Maar ik zeg u, zo voegt Jezus eraan toe. Ik en mijn Vader, wij getuigen samen. Ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Wij zullen hem zien zoals hij is. Alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Ik zeg u. En als Jezus zegt, ik zeg u, dan haalt hij zijn Vader erbij. Wij samen, twee getuigen. Pas op, hoge priester, dat je nu je hand niet aan hem slaat. En wat doet de hoge priester dan, jongens en meisjes? Wat doet die hoge priester? Als hij hoort wat Jezus zegt, dan scheurt hij zijn kleren en ze vallen op de grond. Dat mocht absoluut niet. Ook dat stond in de wet van Mozes. U kunt het zelfs tot 2 keer toe lezen in de wet van Mozes, gemeente. Allereerst in Leviticus 10, waar Mozes het tegen Aaron moest zeggen: u mag uw kleding niet scheuren, opdat u niet sterft. En een grote toorn over heel de gemeenschap komt. Tot 2 keer toe getuigt de wet hier nu. En gemeente, tegen wie getuigt de wet hier nu met een dubbel getuigenis? Niet tegen de hemelse, maar tegen de aardse hoge priester. Hij valt weg, zijn kleed ter aarde, opdat de hemelse schittert. Hij is schuldig en verdient de dood, zo luidend eens luidende antwoord. Nadat de hoge priester het gevraagd heeft, het gezegd heeft, hij heeft God gelasterd. Jezus' eigen mond maakt hem schuldig. Er zijn geen getuigen meer nodig. Ja, gemeente, als Jezus hier zou liegen, dan zou hij inderdaad de dood hebben verdiend. Want zo staat het in de wet van Mozes. Leviticus 24. Wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood worden gebracht. Eerst was het Jezus' beurt. Antwoord u niet, en nu zijn zij aan de beurt. Ze moeten kleur bekennen. Wat denkt u? Wat denk jij? Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. Eén die niet getuigt. Ja, jongens en meisjes, ik hoop dat dat jullie nooit is overkomen. Dat wat de Heer Jezus hier overkwam. Ik hoop dat het nooit bij jou is gebeurd en ook niet bij iemand uit jouw klas. Want wat is dat gemeen als dat gebeurt, als iemand op een ander spuugt. Wat is dat gemeen? Wat is dat vernederen? Dat doen de leiders van het Sanhedrin hier bij Jezus. Ze spugen op hem. Ze spugen in zijn gezicht. Zie je het voor je? Dat de spuug van zijn voorhoofd druipt en van zijn wangen druipt. En dat het op zijn ogen komt en op zijn lippen. En gemeente, dit gaat toch alle grenzen te buiten. Ook alle menselijke grenzen wat hier gebeurt. Kunt je toch niet voorstellen dat zoiets gebeurt, zou gebeuren in onze samenleving in de Tweede Kamer. Dat er iemand bespuugd zou worden. Hier gebeurt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hij wordt bespuugd en dan wordt hij ook nog eens geslagen in het gezicht. En er is niemand die de vergadering stopt. De voorzitter grijpt niet in en er is niemand die Jezus beschermt. Niemand. Niemand voor hem. Ze slaan hem in zijn gezicht en de evangelist Marcus zegt dat ze een spel met hem spelen. Dat ze hem een blinddoek voordoen en dat ze dan zeggen: profeteer ons Christus, wie heeft u geslagen? Als een valse profeet wordt Jezus hier aangeklaagd. En als zodanig moet hij nu sterven. Zo stond het in Deuteronomium 18 in de wet van Mozes. Die profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb, die profeet zal zeker sterven. En wel voor heel het volk. Zo stond het al in de wet van Mozes in Deuteronomium 17. Tot een waarschuwing voor heel het volk. En zo is het lot beslist. Jezus is gegrepen en Jezus zal nu sterven. Maar nu niet meer, zoals aan het begin van dit hoofdstuk, vers 3 tot en met 5, was besloten, niet tijdens het feest. Maar nu, juist tijdens het feest, opdat ieder het zal zien, Heel het volk zal vrezen. Maar het schrijnende van dit verhaal is alleen dat is de boodschap die Matthäus zijn lezers mee wil geven, dat er nu een gedood zal worden, tijdens het feest aan de schandpaal zal hangen, niet omdat hij liegt, maar omdat hij de waarheid spreekt. Omdat hij de enige getrouwe getuige is, de enige die oprecht getuigt. Wat een geheim. Het lijdensevangelie zit vol met goddelijke geheimen. Die spuwende demonstranten, die spottende vijanden, ze denken aan te tonen dat Jezus niet de verlosser is, dat Jezus niet de beloofde Messias is. Maar juist op deze manier werken ze mee aan het bewijs. Nu wordt het bewijs geleverd. Dat hij de enige is, de getrouwe getuige, in wie alle beloften van God ja en amen zijn. Als men dan naar bewijzen zoekt, hier is het bewijs. De schriften getuigen. Want precies zo stond het beschreven. In Jesaja 50, over die lijdende knecht. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken, en mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. En Jezus laat het gebeuren. Jezus geeft ze genadetijd. Hij laat het toe. Opdat ze tot inkeer zullen komen. Tot op de dag van vandaag geeft hij tijd aan hen die hem slaan. En hen die hem spugen in zijn gezicht. Terwijl er niemand is die het voor hem opneemt. Niemand die voor hem getuigt. Ja, gemeente, juist nu zou hij, menselijkerwijs gesproken, die ene getuige nog nodig hebben gehad. Die ene getuige die erbij was, al vanaf het begin van deze pericoop. Niet toevallig, al in vers 58... komt hij het verhaal binnen, Petrus, die hem volgde op een afstand, om te zien wat het doel van dit alles was. Juist hij houdt zich nu verborgen, achter de groep, een grijze muis. Maar een grijs gebied bestaat er niet. Petrus zit al bij zijn tegenstanders zonder zich er goed en wel bewust van te zijn. En dat dienstmeisje moet het hem nu leren. Beschamen tot en met. Ze nodigt hem uit. Kom maar voor de dag, Petrus. Kom maar uit je comfortzone. Ook u als bij Jezus de Galileër. Ja, Petrus heeft het allemaal gehoord. Die vraag die de hoge priester stelde aan Jezus. Antwoordt u niet. Die vraag resoneert in dat antwoord van dat dienstmeisje. Ook u. Ook hij moet op het matje komen. Wat denkt u? Dat is de enige vraag die telt. De enige vraag die overblijft. Het meisje roept tot op de dag van vandaag. Keer toch terug. Anoniem blijven is geen optie. Geen positie is ook een positie. Ja, het is zo makkelijk om onder te duiken in de groep. Maar pas op, zegt God in zijn woord. Juist dan, als wij lezen in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 10, Dat iemand die de wet van Mozes teniet gedaan heeft, zonder barmhartigheid moet sterven op het woord van 2 of 3 getuigen. Juist dan zegt de Hebreeën schrijver het, hoeveel te zwaar de straf denkt u zal hij waard geacht worden, die het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein heeft geacht, die de Zoon van God vertrapt heeft. Wat een ernstige realiteit, gemeente. Het is echt voor of tegen. Een derde weg is er ook voor Petrus niet. Juist hij was geroepen. Juist hij had de opdracht. Juist hij kon dat proces van het Sanhedrin nog cancelen. In de mond van 2 of 3 getuigen zou alle woord bestaan, maar wat aangrijpend, hij die als enige nog voor hem kan getuigen, hij blijft liever anoniem. Hij ontkent het in het bijzijn van allen. Ik weet niet wat u zegt, hoe haal je het in je hoofd? Hoe kom je erbij? En stilletjes verlaat hij die plaats, het wordt hem te heet onder zijn voeten. Maar een ander dienstmeisje houdt hem tegen. Nee, dat gaat niet zomaar. Genade. Een roepstem van boven. Ook hij was bij Jezus de Nazarener. En precies zoals de hoge priester dat had gedaan. Precies waar Jezus nu voor beschuldigd wordt. Dat is het wat Petrus nu doet. Onder ede bevestigt hij het nu. Ik ken die mens niet. Voor de derde keer tegengehouden. U bent een van hen. Uw spraak verraadt u. We hebben een bewijs. Uw eigen mond maakt u schuldig. Ziet u, gemeente, hetzelfde proces. Wat op Jezus is voltrokken. Het loopt parallel naast elkaar. Datzelfde proces lijkt zich nu ook op Petrus te voltrekken. Maar waar Jezus zwijgt, begint Petrus te vloeken. Hij roept Gods toorn over zich heen als een kat in het nauw en de haan kraait. Die had waarschijnlijk eerder gekraaid, maar nu dringt het door. Het woord van de meester, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. En dat woord brengt hem buiten. Wat een genade, gemeente. Hij mag naar buiten, waar de tranen komen. Niet van wanhoop, maar wel van schaamte. Van verdriet, van verwondering ook. Want Petrus mag gaan over de deurmat. Vrij uit naar buiten. En u en jij met hem vanmorgen, terwijl Jezus binnen blijft. Als dat geen wonder is. Petrus zegt het later in zijn laatste brief. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, maar wij zijn ooggetuigen geweest. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, zonder dat hij ervan getuigde. Was hij getuige van die ene getrouwe getuige, waar hij op het matje stond, mocht ik er overheen. Waar hij in Gods gericht veroordeeld werd, mocht ik in Gods gericht over de deurmat heen, naar buiten toe, vrij man, van wie de tranen roepen, in de stilte van de duisternis, erbarme dich. Het enige wat overblijft, in de stilte van de nacht. De bekendste aria uit de Matthäus Passion. Het enige wat overblijft, toen en nu. Erbarme dich. Amen. Gemeente, iets van dat erbarme dich is ook verwoord in Psalm 54. Daarvan het eerste. En ook het tweede vers gaan wij samen zingen. Psalm 54, het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En het tweede vers, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samen spannen. Psalm 54, vers 1 en 2.